Nou, het is even wennen aan de nieuwe opstelling. Even kijken waar ik kijken moet. De tijd waarin we leven lijkt maar om één ding nog te draaien. Krijgen we het virus eronder? We hebben allemaal te maken met de maatregelen om bij elkaar uit de buurt te blijven. Daar komt het toch op neer. En het is mooi dat we denken om kwetsbare mensen. Maar tegelijk merk je dat ook een hele samenleving in feite wordt lamgelegd. Het is moeilijk om te accepteren dat ons leven sowieso kwetsbaar is. En het lijkt erop dat we de illusie hoog willen houden dat we leven en gezondheid toch nog wel weer een keer onder controle krijgen. Als corona maar weer voorbij is. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Maar sommigen zeggen, we raken het niet meer kwijt. Dit is iets waarmee we moeten leren leven. Stel dat we hier nooit meer van af zouden komen. Als je denkt aan de tijd waarin de Bijbel geschreven werd, de levensverwachting was toen veel lager. De dood was veel dichterbij. De gemiddelde leeftijd, ik heb dat even opgezocht, die ligt nu net boven de 80. En die lag toen rond, de gemiddelde leeftijd, rond de 30. Dat kwam ook door de hoge kindersterfte. Maar het waren maar weinig mensen die ouder werden dan 50. 1 op de 20. In onze cultuur is de levensverwachting veel hoger geworden. En we zijn er ook veel meer mee bezig. Je moet gezond eten, je moet voldoende bewegen, dan kun je langer leven. En dat hoort natuurlijk ook bij onze maatschappij, want als dit leven het enige is, dan moet je daar ook alles voor geven. Dan moet dat ook zo lang mogelijk duren. En nu blijkt toch dat we het niet in de hand hebben. Ziekte en dood krijgen we niet onder controle. We worden gemiddeld allemaal wel steeds ouder, maar we sterven nog steeds allemaal. En we kunnen letten op onze voeding en we kunnen sporten en de goede vitamines slikken, maar we kunnen onszelf nog steeds niet beschermen tegen de dood. Hoe staan we daar als christenen in? En wat zeggen we tegen elkaar als we merken dat ons leven kwetsbaar is? Als de dood dichtbij komt. Als we afscheid moeten nemen. Als we om zo te zeggen alles gedaan hebben wat we konden. Alle mogelijkheden ingeschakeld. En toch staan we machteloos. Toch moeten we toegeven dat de dood niet tegen te houden is. Ik wil daarover een gedeelte lezen uit 1 Thessalonicenzen 4. Vers 13-18. In Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18. Broeders en zusters, schrijft Paulus daar, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer, Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Wat is er gebeurd in Thessalonica? Paulus, de stad waar Paulus het evangelie heeft gebracht. Poosje terug. En hij heeft daar een gemeente mogen stichten. En het is een bloeiende gemeente geworden. Mensen die echt hun leven aan Jezus hebben gegeven. En je leest ergens anders in het Nieuwe Testament dat het geloof van deze gemeente bekend is geworden. Op andere plaatsen zeggen ze, Thessalonica, moet je daar eens kijken, want het daar een levende gemeente is. Maar intussen zijn er in die gemeente ook mensen overleden. Als ze als gemeente bij elkaar komen, zijn er plekken die leeg blijven. Mensen worden gemist. En daar hebben ze het moeilijk mee, daar hebben ze ook vragen over. En daar gaat Paulus op in. En dat begint misschien een beetje vreemd. Wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden. En dan lijkt het alsof Paulus voor het eerst gaat vertellen over de opstanding van de dood. Uit de dood. Zou Paulus dan eerder het evangelie aan die mensen gebracht hebben zonder het daarover te hebben? Dat zou toch vreemd zijn, want de opstanding hoort toch bij het ABC van ons geloof. Jezus is voor ons gestorven en opgestaan. En zo zullen wij ook opstaan. Dat hoort toch bij de kern van wat we geloven. Wat is het christelijk geloof zonder de opstanding? Maar in die tijd was dat een ongehoord idee. Mensen geloofden wel in een voortbestaan na de dood. Een wereld waar de doden zouden zijn en waar ze beloning of straf krijgen voor wat ze in het leven gedaan hebben. Maar opstaan uit de dood, dat was onbestaanbaar. Daar geloofde niemand in. Ergens denk ik dat dat nu ook niet zoveel anders is. Mensen kunnen toch moeilijk geloven dat met de dood alles over is. Er zal toch wel iets zijn. En dat mag dan reïncarnatie worden of iets anders. Maar een opstanding uit de dood, dat is een heel ander verhaal. Daar geloven weinig mensen in. En ik denk dat daarom Paulus zegt, ik wil jullie niet in onzekerheid laten. Dat betekent zoiets als, ik wil dat jullie dit heel goed weten. Ik heb het jullie al eerder verteld, maar ik wil het nog eens echt onder jullie aandacht brengen. Niet omdat het nieuw is, maar omdat je leeft in een wereld die daar niks mee heeft. En daarom wil Paulus dat nog eens extra onderstrepen, dat het toch echt waar is. En daarmee wil hij deze gemeente troosten, omdat er duidelijk gemis en verdriet is. Waar ligt onze hoop tegenover de dood? Paulus zegt niet, we moeten meer voor genezing bidden, of misschien kunnen we nog wel bidden dat ze worden opgewekt. Hij begint over de opstanding. Wat geeft houvast? Wat geeft troost in de kwetsbaarheid van ons leven? En als we afscheid moeten nemen van mensen van wie we houden, Paulus gaat schrijven over de opstanding. Zodat u niet hoeft te treuren, schrijft hij, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Misschien lijkt het even alsof je helemaal geen verdriet mag hebben als iemand overlijdt. Zodat u niet hoeft te treuren. Natuurlijk treur je. Natuurlijk heb je verdriet als je iemand moet missen die veel voor je betekend heeft. Ouders, je man of je vrouw, je broer of je zus, soms je kind. destijds in de kerk waar Ralda en ik bij hoorden, zijn in 1 week 2 kinderen overleden. Een doodgeboren kindje en een jongetje van 3 dat verdronk. Wat een schrijnend verdriet in de families en in de gemeente. Sterfgevallen in je familie. We rouwen om mensen van wie we gehouden hebben. Maar toch is het net anders. Niet als mensen die geen hoop hebben. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt op een begrafenis. Dat er geen woorden over hoop zijn, alleen maar verdriet. Geen boodschap over opstanding, alleen maar leegte. In de tijd van de Bijbel was dat ook. Een dichter uit die tijd zegt dat hoop is voor de levenden, de doden zijn zonder hoop. Zonder God is zonder hoop. Als iemand voor ons, als iemand dichtbij sterft, natuurlijk voel je verdriet. Het is, Paulus bedoelt niet dat je geen verdriet mag hebben. Maar wel net anders. Niet zonder hoop. En in die hoop draait het om Jezus. Wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, zegt Paulus. En daarom moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus. Jezus was net zo dood als degene die wij moeten begraven. Maar hij stond weer op. En als je in hem gelooft, ben je met hem verbonden. Geloof is als het ware de hand waarmee je Jezus vasthoudt. Je kunt hem niet zien, je kunt hem niet letterlijk vastpakken, maar je houdt hem vast met je geloof. En dus ga je overal met hem mee, want je hebt hem vast. Dus als hij uit de dood is opgestaan, zullen wij ook opstaan. Paulus bedoelt dat heel letterlijk hier. Als ik iemand vasthoud en die valt in de sloot, val ik ook in de sloot. Als ik iemand vasthoud en die gaat op reis naar Afrika, dan ga ik ook naar Afrika. Als ik Jezus vasthoud met mijn geloof en hij staat op uit de dood, sta ik ook op. Iedereen die gelooft, God zal hem of haar doen opstaan. En dan mag Paulus ook iets meer vertellen over hoe dat in zijn werk zal gaan. Want je kunt geloven in de opstanding, maar dat kan zo ver weg blijven. Dat kan onwerkelijk lijken. Zeker als je bij het graf staat van iemand van wie je gehouden hebt. En daarom zegt Paulus, ik wil jullie er wat meer over vertellen, want dan komt het dichterbij, dan wordt het levend. Paulus gaat niet zomaar in het algemeen iets vertellen over de opstanding, geen theologische uiteenzetting, geen theorie over de eindtijd of zo. Maar deze gelovigen hebben houvast nodig. Hij wil ze troosten. En als je het concreter kunt maken, dan wordt het ook werkelijker. Hoe zal het zijn bij de opstanding? Daar zouden we best meer van willen weten. En dat helpt als je het moeilijk hebt dat het ook veel meer een realiteit wordt. Niet maar een abstract idee, maar echt. Ik weet niet, als ik op reis ga, dan vind ik het ook leuk om op internet alvast te kijken hoe het er daaruit ziet. Dan krijg ik alvast een beeld en dan leef ik er nog meer naartoe. Dat doet Paulus eigenlijk ook met de opstanding uit de dood. Hij gaat dat concreter invullen. Hij gaat dat tekenen hoe dat in zijn werk zal gaan. En dan komt er een stukje dat door mensen nogal verschillend wordt uitgelegd. Dat zal bekend zijn. Sommigen hebben het over de opname van de gemeente. Anderen leggen dat anders uit. Laten we gewoon maar kijken wat er staat en dat langslopen. En onthouden dat Paulus dit schrijft niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar om mensen te troosten. Troosten bij het afscheid van geliefden en bij het gemis. Voor ons staat in dit stukje gauw dat die wegvoering op de voorgrond, op de wolken weggevoerd. Maar bij Paulus ligt de nadruk op samen. Samen met Jezus, maar ook samen met elkaar. We zijn weer compleet. Ook degenen die gestorven zijn, zijn er weer bij. Er wordt niemand meer gemist. Hier op aarde moet je elkaar loslaten. Maar dan komt de grote hereniging. Vanaf het begin zullen degenen die we nu missen er weer bij zijn. En ze zullen alles meemaken wat er gebeurde. Er zal een signaal zijn, zegt Paulus. Een aartsengel verheft zijn stem. Blijkbaar een van de hoogst geplaatste engelen, een van de leiders van het leger van God. Je zult zijn stem overal kunnen horen. Een bazuin klinkt, Gods signaal dat er iets staat te gebeuren. Als in Israël de bazuin geblazen werd, en dan kwam er altijd iets belangrijks, iets nieuws. Geluiden die niet te missen zijn. Jezus laat horen dat hij eraan komt. Als een koning de strijd verloren heeft, dan komt hij natuurlijk stil en onopvallend terug. Maar Jezus komt als overwinnaar, dus hij laat weten dat hij eraan komt. En dan, zegt Paulus, dan daalt de Heer zelf neer uit de hemel. Hij stuurt niet iemand, een vertegenwoordiger, hij komt zelf. Het eind van de wereld begint met de terugkomst van Jezus in eigen persoon. En wat is dan het eerste wat er gebeurt? Degenen die in Jezus geloofd hebben, maar gestorven zijn, zullen uit hun graven komen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. Vanaf het begin zijn ze er dus bij. Dat is mooi. Mensen die op geen enkel geluid meer reageerden. Je zei hun naam, maar ze zeiden niks meer terug. Je raakte ze nog even aan, maar ze bewogen niet meer. Maar op het signaal van Jezus komen ze in beweging. Het signaal dat de vijand verslagen is, ook de laatste vijand, de dood. De dood die ons zoveel afpakt, mensen die er niet meer zijn. De dood waar we toch ook vaak zelf mee bezig zijn, die altijd dreigt. Maar de dood wordt zelf verslagen. De dood die iedereen versloeg, wordt verslagen. En dat is het eerste wat gebeurt als Jezus komt. De doden die van Christus zijn, komen overeind. Op de dag dat Jezus komt, zullen ze niks missen. En dan zullen we met elkaar op de wolken worden weggevoerd en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Jezus daalt neer uit de hemel en wij gaan hem tegemoet vanaf de aarde. Want wat ga je doen als je allemaal samen bent en de Heer komt eraan? Ga je dan zitten wachten tot hij er is? Mensen in die tijd waren dat gewend. Als er een of andere hoge pief naar je stad kwam, dan werd hij uitgebreid verwelkomd. Ving een delegatie hem tegemoet om hem binnen te halen. Als een legeraanvoerder terugkwam van een overwinning die hij behaald had, dan werd hij al van ver opgehaald. Officiële stoet met stadsbestuurders en iedereen die in de stad belangrijk was, die gingen hem verwelkomen. En natuurlijk veel mensen langs de stoet om hem te zien. Het gebeurde ook toen Jezus zelf op aarde kwam. Toen Jezus zelf naar Jeruzalem ging. Toen hij rijdend op een ezel naar de stad ging. Mensen die hem tegemoet kwamen, die hem kwamen te begroeten met palmtakken in hun hand. En nu als Jezus terugkomt uit de hemel, mogen wij hem binnenhalen. Als de Heer terugkomt uit de hemel, ga je natuurlijk niet wachten tot hij langskomt. Wat ga je doen als je zou horen dat koning Willem-Alexander naar Heerde komt? Dan ga je erop uit. Je gaat langs de route staan. Wat ga je doen als je hoort dat Jezus op aarde komt? Je gaat hem tegemoet. Wij worden weggevoerd. Dat kan natuurlijk alleen God doen. God zorgt ervoor dat zijn zoon niet zomaar op de aarde komt, maar dat hij met veel eerbetoon wordt binnengehaald. Als Jezus uit de hemel naar ons toekomt, gaan wij hem in de lucht tegemoet. Als Jezus op de wolken terugkomt, gaan wij hem op de wolken tegemoet. Dat lijkt misschien een wat fantastisch beeld, met z'n allen op de wolken. Dat is niet een gebruikelijk vervoermiddel voor ons. Maar het past bij wie er komt. De Heer van hemel en aarde. Hij komt op de wolken, teken van zijn heerlijkheid. En wij gaan hem op de wolken tegemoet. Hij draagt zijn heerlijkheid op ons over. En we worden opgetild door de wolken. En gedragen door God om in de lucht hem te ontmoeten. En dan zullen we altijd bij hem zijn. En dan is het natuurlijk logisch dat dat op de aarde is, want Jezus was onderweg vanuit de hemel. En hij zal niet halverwege weer teruggaan. We zullen Jezus tegemoet gaan, niet om in de lucht te blijven of om naar de hemel te gaan, maar om hem hier op aarde welkom te heten. En om zijn komst naar deze wereld nog groter te maken. De hele operatie is niet bedoeld voor ons om te ontkomen aan wat er op de aarde gebeurt, maar om Jezus de eer te brengen als de koning van hemel en aarde. We gaan hem tegemoet om hier op de aarde voor altijd met hem te wonen. Dat moet natuurlijk iets geweldigs zijn, iets ongelooflijks. Vanaf deze aarde waar altijd het verzet tegen God groot is geweest, waar Jezus helemaal alleen heeft moeten sterven. Maar nu zullen mensen hem tegemoet komen. Samen. Degene die al gestorven waren en degene die nog in leven zijn. Nu moeten we nog afscheid nemen, maar we horen bij elkaar. We zijn toch één gemeente en we komen ook weer bij elkaar. En we gaan samen Jezus tegemoet. En natuurlijk zouden we graag weten hoe het dan verder gaat en hoe het er een beetje uitziet op de nieuwe aarde. Het enige wat Paulus zegt is, we zullen altijd bij de Heer zijn. Er is geen betere plek en er is geen beter gezelschap. En voor altijd. Er komt nooit meer wat tussen. Nooit meer een dood die mensen weghaalt. Voor altijd samen bij de Heer. En dan zegt Paulus aan het eind, troost elkaar met deze woorden. Hiermee mogen we elkaar bemoedigen en meenemen op de weg daarnaartoe. Is dan je gemis in één keer voorbij? Nee, natuurlijk niet. Juist daarom schrijft Paulus hierover, omdat hij dat zo goed snappen kan. Niemand hoeft zich te schamen voor tranen. Maar wel net anders. Niet als mensen die geen hoop hebben. Niet als mensen die alleen maar terug kunnen kijken. Maar we mogen vooruit kijken. We zullen weer samen zijn. Je hoeft niet te blijven staan bij herinneringen. Maar we mogen elkaar bemoedigen met verwachtingen. God beloofde ons niet een leven zonder verdriet. Maar hij belooft wel een dag dat hij alle tranen uit onze ogen zal afvegen. Ik vind dat zo'n mooi beeld, alsof God bij ons allemaal langskomt om alle tranen uit onze ogen weg te vegen. Hoe lang gaat het nog duren? Daar gaat Paulus verder over in hoofdstuk 5. Als een dief in de nacht zal het komen, we weten niet wanneer, het heeft geen zin om te berekenen. Misschien al snel, misschien duurt het nog een tijd. Uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. Waar het om gaat is dat het gaat gebeuren. Het signaal van Jezus dat hij komt. En dat ons als gelovigen weer allemaal samen zal brengen. En dat daar niets meer tussen komt. Voor ons gaat het erom dat we wakker blijven en blijven verwachten. Er is zoveel meer dan het korte leven hier. En we mogen van alles doen om het te beschermen en te verlengen. Maar het plan van God is veel groter. De grote hereniging met Jezus en met iedereen die in hem heeft geloofd. Als we hem vasthouden met de hand van ons geloof, dan zien we hem en elkaar weer terug. Zullen we een moment stil zijn en dan samen bidden. Heer, u weet waar we op dit moment allemaal aan denken. Misschien aan u. U die terug zult komen. Hoe dat zal zijn. Misschien aan degene die we missen. Die we moesten loslaten. Misschien aan onze eigen angst om te sterven. Om dit leven los te laten. U weet het. En we danken u dat we daarin niet zonder u hoeven te zijn. In die angst niet, in het gemis niet, in de verwachting niet, want die geeft u onszelf. En we bidden u dat u ons daar steeds weer naar terug zult brengen en dat we elkaar daar ook steeds weer mee zullen troosten en bemoedigen wat u nog voor ons gaat doen. Wat u ons nog gaat geven. Heer, we kunnen ons daar inderdaad niet zoveel bij voorstellen. Maar dank u dat u het toch al voor een deel invult. Dat u niet maar allerlei mooie dingen zegt. Maar dat het werkelijkheid is die u gaat brengen. Dat het niet maar woorden zijn, maar dat uw evangelie een kracht is, omdat het uw boodschap is. Een kracht die werkzaam is, die waar zal blijken. Ik bid u, Heer, dat u ons geroepen hebt om binnen te komen, om te geloven in Jezus en hem vast te houden. We bidden u dat u ook in deze tijd waarin we leven ons de kracht zal geven die we nodig hebben, de moed zal geven om ook anderen te bemoedigen, om mensen die dit niet kennen iets mee te kunnen geven over wie u bent. En over de grote dingen die u zo graag aan mensen kwijt wilt. Ons verstand is er te klein voor. En ons geloof. En ons denken. Maar u bent God. En we bidden u dat nog veel mensen u zullen leren kennen. U zullen ontmoeten. En de hoop die wij mogen hebben met ons zullen willen delen. En we bidden u om de dag die u beloofd hebt. De dag van onze Heer. De dag dat hij volledig in het middelpunt zal staan. En we allemaal samen hem zullen zien met onze eigen ogen. Heer, bescherm ons onderweg. En houd de hoop in ons levend. In Jezus' naam. Amen.